Voor mij was het echt moeilijk toen ik een jaartje of 16 of 17 was om Stones covers te gaan spelen. Want ik kwam in een schoolbandje terecht en ik, echt waar, ik speelde hele melodieuze solo's, zeg maar. En echt waar, ik had nog nooit, dat is wel
een riff gespeeld.
Nee, maar ik had nog nooit van die pentatonische dingen gehoord. Ja, wel een beetje, maar ik wist echt origineel niet dat alles van de Stones pentatonisch in wezen is. Dat je een solo helemaal ik speelde Magier, weet je wel, modaal, wat ze modaal soleren noemen. En dat heb ik echt moeten leren. En het is heel maf, want die jazz die kon ik vrij goed spelen in die tijd. Maar die Stones, nou echt waar.
Maar het is grappig, want dan moet je toch terug naar het begin. Je weet toch hoe ze bij elkaar zijn gekomen. Ik bedoel, het waren gasten die gewoon van muziek hielden en een bandje wilden. We konden niet spelen, bij wijze van spreken. Oh. Misschien een beetje, maar...
En dat heb ik dus ook met... maar goed, dat heb je altijd denk ik met muziek. Dat je zoveel verschillende manieren hebt. Maar ik denk wel dat dat gewoon een van de dingen is geweest... waarom ik bijvoorbeeld het interessant vond om bij Man of met Tom te spelen, weet je, omdat die sowieso, die komt uit die punk en ik vond die punk en nou, ik heb natuurlijk de punk niet echt meegemaakt, maar de new wave, maar dat vond ik ook wel te gek, weet je wel. Ik was best wel een liefhebber van die rauwe beentjes, weet je wel. Dat heb ik ook altijd geluisterd. Ik heb veel verschillende
punk
dingen
niet meegemaakt.
Niet echt. Nou ja, goed, het was natuurlijk 76, 77, toen was ik net wat te jong, weet je wel. Ik ben van 68, voor mij is disco, daarom hou ik nog steeds ook van disco.
Hè, kom je uit achterzussen?
Ja.
Oh, je bent 5 jaar jonger dan ik.
Ja.
Fuck you.
Ja.
Ik dacht, hè?
Ja.
Ben je nog geen 50?
Ja.
Ben je nog geen 50?
Nee. 48 moet worden.
Oh my god. Nou mensen,
maar,
wil je niet geloven. Maar hier zit een jonge man van 48.
Nee, goed, dat maakt ook niet zoveel uit. Maar
maar inderdaad.
Wel in die tijdperken, weet je wel. Ik was echt wel, dat denk ik wel, gewoon... Ja, doordat ik in jazz ben gestapt voor gitaar...
Ja.
Krijg je ook allerlei andere invloeden, weet je wel. Want
het is al een wonder dat je zelf
muziek van de Police en van Chic en... Ik hield van dansen, weet je wel, toen ik op de lagere school zat.
Ja.
En die muziek, die disco, die vond ik te gek.
Ik heb van slow dansen op de lagere school. In de middelbare school. Het is een wonder dat je dan zelf muziek bent gaan maken, toch? Want hoeveel mensen die gewoon zeg maar beginnen met theorie en gewoon les krijgen en zo, kunnen eigenlijk geen kloten daarna. Is geen regel.
Het was
maar
natuurlijk bij mij ook
veel
praktisch
wel
toegepast, weet je wel. Van, kijk, bij die jazz, of je moet. Het is gewoon. Toen ik meer in die jazz ging verdiepen, kijk, als je moet zo leren, die akkoorden gaan heel snel. Dus om iets te doen, en je krijgt de hele tijd harmonische wisselingen. Dus je verwisselt continu van toonstuk. Dus als jij, jazz is wat dat betreft fucking complex. Daarom spelen de meeste jazzgasten, die spelen die akkoord arpeggio's. Die spelen gewoon die riffs over die akkoorden. Die spelen in wezen die akkoorden in riffs. Dus gewoon. Dat Charlie Parker is dan groot mee geworden. Alleen, dat kost zeeën van tijd. Totdat dus Miles Davis op een gegeven moment dacht van dat is echt bij Kind of Blue ontstaan. Hier zit ik in C, dan modelleer ik naar D major. Dus die zit, Kind of Blue is heel erg. Nou, dat heb ik op een gegeven moment, ik weet niet hoe, maar ik heb uitgevonden van modulatie installeren. Want mijn gitaarleer kon niet uitlezen. Dus ik ben heel erg vanuit die theorie ingezitten van, oh wacht even, dan wordt het rustiger. Want ik dacht echt, ik krijg dat nooit voor elkaar. Dus op een bepaalde manier is die theorie heeft voor mij een basis gevormd om heel rustig naar zo'n akkoordschema te kunnen kijken en denken van oké, ik zit in C major. En ik kon in één keer zo leren, heel snel.
Ja.
En echt, mijn gitaarleraar die was ook, wauw, te gek, weet je wel.
Maar wij hebben wel eens bij de Koenenboord hebben we een keer, we dachten van nou, er stond een piano in die ruimte en Willem kende geloof ik iemand van het conservatorium, pianiste, dus hij dacht, geloof ik via een buurvrouw of zo, weet ik veel. En toen dachten we, nou, dan halen we die binnen. Dus lekker een pianootje erbij. Maar die zat helemaal versteend achter op die kruk, achter die piano toen wij gingen spelen. Die durfde niks. Dus ze zijn Willem ook helemaal maar van, ik weet niet, al doe je maar gewoon zo op en neer een akkoord. Maar doe maar iets, dan heb je tenminste een pianogeluid erbij. Want en dan in de hoop dat ze wat zou gaan doen, maar die verstijfde echt compleet. We kunnen niks, die mensen, als het niet... mensen. Ik wil niet generaliseren, maar het is wel vaak zo. Het, vanuit theorie... Je kan beter vanuit een intuïtie en dan behoefte hebben aan theorie, denk ik. Net zoals dat je leert tekenen of... weet ik veel, schilderen of iets. Gewoon dat je dingen eerst ontdekt en dan vragen hebt of zo. Volgens mij is het een beter uitgangspunt. Ja, kan je ook betere vragen stellen.
Ja, en het nadeel van een theorie is natuurlijk vaak dat het een soort van regels worden waar je aan gaat houden. Precies. Weet je, dat je echt gaat, ja, gewoon, waarom zou je niet elke keer die vrijheid pakken? Ja. Hè? Maar nu ook bijvoorbeeld merk ik ook gewoon al heel snel, dat is toch een soort van analytische interesse die ik heb. Weet je, ook met die sound design dingen, bijvoorbeeld in Reason ook, weet je wel, van ja, ik ken gasten die weten echt, weet je wel, ik bedoel, als je het hebt over gewoon een ruimte- en frequentiekarakteristiek, dan hebben ze het over, ja, bijvoorbeeld, die kunnen alles, of alles, die kunnen heel veel verklaren, weet je wel.
Ja.
Dus die zeggen bijvoorbeeld van, de frequentiekarakteristiek van een ruimte ligt vast. Maakt niet uit hoe hard het geluid wat je in zo'n ruimte produceert, dat zal altijd ongeveer hetzelfde blijven. Dus dat kan je meten op elk niveau. Nou, dat soort shit. Al die dingen weet ik nu ook wel, dat ik met die gasten ook omga. Maar alles kan je natuurlijk ook analyseren van wat is, weet je wel, vervorming. Dat is in wezen een signaal oversturen, zodat je harmonischer krijgt, boventonen. Maar die boventonen, die kunnen even zijn of oneven, weet je, even of oneven. Nou, dat is allemaal wiskundig te verklaren ook, omdat die systemen, die weerstandjes en die shit, dat werkt ook helemaal wiskundig.
Over slechte muzieksmaak gesproken,
ja,
zeg.
Ja. Maar goed, het, weet je wat het natuurlijk wel is? In wezen klopt het ook wel, weet je wel, als je het volgt, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, en het is wel te gek. Kijk, je hebt een octaaf, ja? Wat zijn even harmonische, ja? Dat zijn octaafharmonische. Dus dat is, als je een frequentie neemt van 440 hertz, is een even harmonische is 880 hertz.
Mm-hmm.
En elke keer een verdubbeling daarvan. Ja. Dat is heel simpel. Odd-harmonisch zit er tussenin.
10.
Ja. Ja, maar goed, dus dan kan je analyseren wat vervormt een odd of harmonic. Nou, het is tegelijkertijd is het een soort van... Het is wel te gek om te weten. Bijvoorbeeld, ik noem wat, als je een sinusgolf neemt, ja, en die ga je klippen... Van een sinus kan je een blokgolf maken. En bijvoorbeeld in Thor, van Reason, een synthesizer, die heeft een shaper module. En die shaper is een overdrive, maar die is polyfoon. Dus per nootje gaat die oversturen, waardoor je niet een soort van vieze vervorming krijgt, maar hij doet het per noot. Dus het grappige is, hij vervormt dus de waveform. Maar dan kan je heel duidelijk horen dat een sinus, daar kan je een blokgolf van maken met die shaper. Dan hoef je niet een blokgolf te kiezen. Je zet er gewoon een shaper op met hard clipping en je krijgt gewoon een blokgolf. Ja. Die klinkt exact hetzelfde als een blokgolf. Ja. Dat is natuurlijk heel grappig om te ontdekken van, in plaats van een oscillator op blok te zetten, kan je ook een sinus gaan vormen en krijg je precies hetzelfde resultaat.
Ja.
Dat zijn een soort van, dat is wel gaaf. Dat heeft toch wel mijn interesse voor, weet je wel.
Maar oké, maar dat, dat is hetzelfde als ontdekken.
Maar daar zit ook weer ik heb daar een soort van haat-liefde verhouding mee, want hetzelfde met, je hebt bijvoorbeeld tegenwoordig impulsrespons. Wat interessant is, wat impulsrespons eigenlijk doet, is dat is een frequentiekarakteristiek, eigenlijk een ruimte fotograferen, weet je wel. Dus je hebt in een ruimte natuurlijk altijd galm.
Ja.
Wat ze doen is, je produceert in een ruimte vanaf een bepaalde plek.
Je klapt in je handen,
dat kan.
Ja.
Maar eigenlijk wil je alle frequenties erin zitten. Eigenlijk heb je iets diepers nog nodig dan dat.
Ja, nee,
dus je kan ook een sweep doen. Hè?
Ja.
En tot hoog. Dat neem je op. Daar maakt hij een impulsrespons van. Hij brengt eigenlijk al die geluiden samen.
Ja.
En dat is eigenlijk je impulsrespons. Dan kan die, dat is convolution techniek, kan je met behulp van die faal, dat kan je elke input... kan je in een ruimte. Hè? Je weet convolution refill natuurlijk. Nou, dat klinkt inderdaad exact als die ruimte. Ja. Tenminste, alsof jij vanaf dat punt waar jij je handen hebt geklapt een viool staat te spelen. Weet je wel?
Ja.
Inderdaad, met die microfoon ook. Want alles vervormt natuurlijk, of alles heeft een bepaalde karakteristiek. Maar laten we vanuit gaan dat het redelijk neutraal is. En dat is best wel grappige techniek. Ja. Want dan ga je ook nadenken van, oké, je kan dus de ruimte pakken, maar het wordt ook vaak meer gebruikt, waar ik dus mee bezig ben, voor M-simulatie. Want het wordt bijvoorbeeld onder andere gebruikt om een signaal door een speaker te sturen, daar een microfoon voor te plaatsen. En dan heb je het geluid van
die speaker.
Ja.
Nou komt het punt